Ja, we mogen ook Gods woord openen met elkaar. En vanmorgen staan de psalmen 42 en 43 centraal. De psalmen 42 en 43 gaan we niet allemaal helemaal lezen. We lezen eerst psalm 42, de versen 2 tot en met 7. En psalm 43 lezen we wel in zijn geheel, maar dat is ook maar een klein stukje. Eerst psalm 42, vanaf vers 2, waar we lezen: zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik binnengaan om voor Gods aangezicht te verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot voedsel, dag en nacht, omdat zij de hele dag tegen mij zeggen: waar is uw God? Hieraan denk ik en ik stort mijn ziel in mij uit, hoe ik meeging in de stoet en met hen optrok naar Gods huis, onder luide vreugdezang en lofliederen, een feestvierende menigte. Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven, voor de volkomen verlossing van zijn aangezicht. Mijn God, mijn ziel buigt zich neer in mij. Daarom denk ik aan u, vanuit het land van de Jordaan en het Hermongebergte, vanuit het Laaggebergte. En dan psalm 43. Doe mij recht, o God, en voer mijn rechtszaak. Bevrijd mij van het volk zonder goede tierenheid, van de man van bedrog en onrecht. Want u bent de God van mijn kracht. Waarom verstoot u mij dan? Waarom ga ik steeds in het zwart gehuld, door de onderdrukking van de vijand? Zend uw licht en uw waarheid. Laten die mij leiden. Mij brengen tot uw heilige berg en tot uw woningen, zodat ik kan gaan naar Gods altaar, naar God, mijn blijdschap, mijn vreugde, en ik u met de harp kan loven. O God, mijn God, wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven. Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Ja, tot zover. Ja, die overeenkomsten in deze psalmen, die we met elkaar gelezen hebben, die zijn ons natuurlijk allemaal opgevallen. Het opschrift van psalm 42 zegt: verlangen naar God. En psalm 43, gebed om verlossing. Verlangen naar verlossing. En daarom is het ook weer logisch dat deze psalmen toch ook weer uit elkaar getrokken zijn, terwijl ze duidelijk bij elkaar horen. In 42 vers 1 zien we ook dat deze psalm ons bepaalt bij de schrijver, of in dit geval de schrijvers. Want het is voor de koorleider, zegt psalm 42 vers 1, en het is een onderwijzing van de zonen van Korach. Nou, die zonen van Korach, dat waren tempelmuzici. En Korach zelf was een leviet die ooit onder Mozes een opstand leidde. Dus dat was allemaal minder fraai. Waarbij ook 250 mensen de dood vonden, inclusief hij zelf. Maar ja, we kunnen toch wel stellen dat, dat het nageslacht van Korach, ja, dat waren allemaal ja, nakomelingen die getrouw bleven en de Heere ook trouw dienden. En dat ging honderden jaren, ging dat zo door. Dus die Korachieten, dat waren ook tijdgenoten van David. Asaf is een hele bekende naam, ook een schrijver van meerdere psalmen. En Asaf was dus een Korachiet die heel dicht naast David stond. En sterker nog, dit is gegrepen uit het leven van David en wellicht zelf door David gedicteerd. We kunnen dat ook in 1 Kronieken 6 en 2 Kronieken 20. Daar zien we ook dat David koragieten aanstelt in die tempeldienst. Dus feitelijk vormen deze psalmen de weerslag van een episode uit het leven van koning David. Maar het is dan ook tegelijkertijd wel de allerzwartste periode uit zijn bestaan. In deze psalmen, dat hebben we ook gezien, daar is duidelijk een man aan het woord die onder zeer, zeer zware omstandigheden aan het worstelen is. En die het ook uitschreeuwt naar God. Blijkbaar kon deze man ook in deze fase van zijn leven niet langer naar de tempel in Jeruzalem om God te aanbidden. Want Psalm 42 vers 3b, daar zegt de psalmist ook: wanneer zal ik binnengaan om voor Gods aangezicht te verschijnen? Nou, dat kon destijds alleen maar door naar de tempel te gaan. Psalm 43 spreekt vooral, is vooral een schreeuw om bevrijding en verlossing. Verlos mij, zegt David, van de man van bedrog en onrecht. Waarom ga ik steeds in het zwart gehuld? Door de onderdrukking van de vijand. Ja, als gevolg van die dreiging is David in diepe rouw. Gaat hij in het zwart? Zend uw licht, smeekt David, en uw waarheid. Laten die mij leiden en mij brengen tot uw heilige berg. Dat is de berg Sion. En tot uw woningen, zegt de psalmist. Opnieuw een verwijzing natuurlijk naar de tempel. En ja, dit alles met elkaar genomen. En ook het feit dat de psalmist zegt: ik wil weer gaan naar Gods altaar. En ik wil u weer loven met de harp. Ja, dat kan alleen maar David zijn. En al die zaken bij elkaar genomen, ja, dan zien we dat het historisch gezien om David gaat, die hier eigenlijk op het dieptepunt van zijn leven het uitschreeuwt naar de Heere zijn God. Van David weten we dat zijn leven grote hoogtepunten, maar ook hele grote dieptepunten kende. David was Gods gezalfde koning. En de man naar Gods hart. Maar ook David was net als u en ik omgeven met zwakheid. En ja, wat heeft geleid tot al deze gebeurtenissen? Wat heeft ervoor gezorgd dat David op zo'n verschrikkelijk dieptepunt terechtkwam? Nou, wanneer we naar de geschiedenis van David kijken, dan zien we dat koning David, als hij op het hoogtepunt van zijn macht is, in de ban raakt van een vrouw die hij op een dag vanaf zijn dakterras heeft weten te spotten. Bathseba. David laat daarop bieden. Ik raas er even snel doorheen, want de tijd ontbreekt natuurlijk om die hele geschiedenis om dat te lezen met elkaar. Maar David laat daarop bieden. Ze krijgen een affaire. Bathseba raakt zwanger van David. Bathseba is echter getrouwd met Uria, een van de belangrijke legerofficieren van David. En ja, Uria die wordt dan teruggeroepen van het slagveld, want Israël vecht één van de oorlogen des Heren uit. Want Uria die moet natuurlijk tijd met zijn vrouw doorbrengen. Maar Uria weigert dan eigenlijk elke vorm van comfort en luxe. Loyaal als hij is naar zijn mannen toe, die ontberingen lijden op het slagveld. En ja, wanneer Uria zich eigenlijk niet laat vermurven door koning David, het is, als je dat ook leest, het is eigenlijk triest om het te zien. Maar dit is dus eigenlijk het verhaal waar David in terecht kwam. En dan moet David en dan gaat David ook naar ongeoorloofde middelen grijpen. Want dan moet Uria, die moet uiteindelijk sterven. Want anders dan ja, dan is Davids reputatie, ja, dat is dan natuurlijk gedaan. En Uria, die krijgt van David een verzegelde brief mee voor Joab, de generaal. Met de mededeling, plaats Uria in het heetst van de strijd, zodat hij sneuvelt. En de list slaagt ook. Uria vindt ook de dood in die strijd. En als dan de dagen van rouw voorbij zijn, ja, dan ontfermt de koning zich over de arme treurende weduwe. En eind goed, al goed, zou je zeggen. Maar dan doet de Heere van zich spreken, door middel van de profeet Nathan. En dan gaat het los. En dan zegt de Heere tegen David: ik heb je tot koning gezalfd. Ik heb je uit Sauls hand gered. Ik heb je Sauls huis gegeven. Ik heb je zijn vrouw gegeven. Ik heb je heel Juda en heel Israël gegeven. En als dat nog te weinig was geweest, had ik je nog meer gegeven. Waarom, zegt de Heere, heb je dan het woord van de Heere veracht door wat slecht is, door te doen wat slecht is in zijn ogen? Je hebt Uria gedood met het zwaard en zijn vrouw heb je tot vrouw genomen. En dan lezen we samen even vanaf 2 Samuel 12. 2 Samuel 12. Daar vinden we die geschiedenis. Dat moment dat de Heere zich tot David wendt door middel van de profeet Nathan. En dan lezen we even de versen 10 tot en met 12. En dan zegt de Heere tegen David: wel nu dan, het zwaard zal voor eeuwig niet van uw huis wijken, omdat u mij veracht hebt en de vrouw van Uria de Hetiet genomen hebt om u tot vrouw te zijn. Zo zegt de Heere: zie, ik breng onheil over u uit uw eigen huis. Ik zal uw vrouwen en zal uw vrouwen voor uw ogen nemen en hen aan uw naaste geven. Die zal op klaarlichte dag met uw vrouwen slapen. Voorzeker, u hebt in het geheim gehandeld, maar ik zal dit doen ten aanschouwen van heel Israël en in het volle licht. En ja, David, die vallen dan de schellen van de ogen, verootmoedigt zich ook voor de Heere. De Heere vergeeft David ook. Maar Davids leven komt eigenlijk als gevolg van die oordelen, van die aangekondigde oordelen van de Heere, in een, ja, verschrikkelijke neerwaartse spiraal. Davids zoon Amnon wordt vermoord en een andere zoon, Absalom, staat tegen hem op en wil zijn vader van de troon stoten. Absalom was het prototype van het kwaad. Het leek wel alsof al het kwaad in hem samengebald was en tegen David gericht was. En ja, uiteindelijk is het zo dat David dan moet vluchten. En als hij dan met het restant van het leger wat hem trouw is gebleven, en de Levieten, de Jordaan oversteekt, wat destijds ook, ja, als de natuurlijke grens werd beschouwd, dan kom je inderdaad terecht in dat gebied waar Psalm 42 vers 7 ook van spreekt. Van het land van de Jordaan en het Hermongebergte vanuit het Laaggebergte. Dus ja, deze psalmen die moeten we dus historisch lezen vanuit dit perspectief. De Heere blijft trouwens over David een goed getuigenis afleggen. Ook wanneer David allang vergaderd is tot zijn voorvaderen. In 1 Koningen 15, de versen 4 en 5 vinden we dat. 1 Koningen 15, vers 4. Daar zegt de Heere: maar omwille van David gaf de Heere zijn God hem een lamp in Jeruzalem, door na hem zijn zoon te doen opstaan en door Jeruzalem in stand te houden. Omdat David gedaan had wat wat juist was in de ogen van de Heere en niet was afgeweken van alles wat hij hem had geboden, alle dagen van zijn leven, behalve, er was er maar, in de zaak van Uria de Hetiet. Dus dit is iets, en terecht, denk ik, wat de Heere David enorm kwalijk heeft genomen. En David wordt wel weer, komt wel weer in Jeruzalem. Zijn koningschap wordt bestendig, maar David vindt eigenlijk, praktisch gezien, nooit meer de glans terug die hij voorheen wel had. En ja, dan komen we eigenlijk op, en we hebben nu naar de historische context gekeken, maar wanneer we even een praktische bril opzetten en onszelf de vraag stellen wat deze psalmen ons wat deze psalmen voor geestelijke lessen in zich heeft voor ons. Ja, dan moeten we ook, dan kunnen we hier heel wat van leren. En dan zien we dat, allereerst, wat mij allereerst trof, is het feit dat David de Jordaan oversteekt bijvoorbeeld. En de Jordaan is in het Oude Testament altijd een beeld van de dood. Is een symbool van de dood. En ja, zo mogen wij in de allereerste plaats als gelovigen ook weten dat wij mogen delen in de dood en de opstanding van onze Heer Jezus Christus. En voor ons als leden van het lichaam van Christus heeft dit mede tot zegerrijk gevolg dat we in God, door God eigenlijk volkomen één zijn gemaakt met Christus. In zijn dood, in zijn opstanding, in zijn verheerlijking, maar ook in zijn gezet zijn in de rechterhand van God, in de hemelse gewesten. En dat zijn heerlijke dingen en geweldige dingen om mee bezig te zijn. En dat is ook belangrijk. Hè? Maar dat gaat over de positie waarin God mij en u gesteld heeft. En dat is één ding. Maar mijn wandel in de praktijk van het weerbarstige leven, dat is een heel ander ding. Want ook wij bevinden ons, net als David, nog steeds in deze wereld, in een lichaam van vlees en bloed. En we hebben dagelijks eigenlijk in de eerste plaats te dealen met wat de Bijbel altijd omschrijft als de ziel. Ons binnenste, ons hart, ook wel het vlees genoemd. Allemaal termen die eigenlijk gebruikt worden om het ik aan te duiden. En de ziel, dat is eigenlijk dat deel van ons wat de wil, het verstand en onze emoties behelst en omvat. En al die dingen, die zullen natuurlijk onder de heerschappij van Christus moeten worden gebracht. Want als dat niet gebeurt, dan gaat het mis. Spreuken 4 vers 23 leert ons bijvoorbeeld: bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Dus het hart, het ik, daaruit zijn de uitingen van het leven. Paulus zegt in Colossense 3 vers 5, dan omschrijft Paulus het anders. En dan zegt Paulus: dood dan uw leden die op de aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. En hoe ging David om met al die uitingen van het leven? Met al die emoties, alles wat hij ervoer op dat moment in zijn leven. Terwijl zijn gedachten en zijn emoties eigenlijk als een razende door hem heen gaan. En hij stort zijn hart uit bij de Heer. Dan gebeurt er iets bijzonders. Dan gaat David als het ware tot zijn ziel, tot zichzelf spreken. Hij spreekt zichzelf als het ware dan vermanen toe. En dan zegt David: wat buig je je neer, mijn ziel? Wat ben je onrustig in mij? Hoop op God. Want ik zal hem opnieuw loven. Ik zal hem weer loven. Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God. En dit gaat niet alleen en voornamelijk over dat David hoopte en uitzag naar een opstanding aan het einde van zijn leven. Nee, hij is ook de volkomen verlossing op dat moment. Hij wil altijd de volkomen oplossing zijn. We vinden opnieuw diezelfde woorden, één op één, Psalm 42 vers 12 en Psalm 43 vers 5, vinden we weer dezelfde woorden. Ook daar sluit David af met diezelfde woorden. Wat buigt u zich neer, mijn ziel? Wat bent u onrustig in mij? Hoop op God. Hij is de volkomen verlossing. En ja, daarin dienen we David en mogen we David navolgen. Want hij doet het goede. Dat is de enige manier om in de praktijk van ons bestaan telkens weer die leden die op aarde zijn te doden. Die kunnen we niet permanent doden, want die staan gewoon elke dag voor je. Als ik opsta, dan beginnen de raderen al te draaien. Ik moet dit, ik moet zus, ik moet zo, ik moet dat. En allerlei gedachten. Hè? Maar uiteindelijk, in het verlengde hiervan, vind ik dat we aandacht moeten geven aan iets heel belangrijks wat Paulus daaraan toevoegt als hij het over die uitingen van het leven heeft. We gaan even naar Efeze toe, Efeze 5. De versen 15 tot en met 17. Let er dan op, zegt Paulus, dat u nauwgezet wandelt. Niet als dwazen, maar als wijzen. En buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is. Er komen nog wat praktische dingen achteraan. Dus, maar de dagen zijn vol kwaad, zegt Paulus. En dat heeft alles te maken met het tijdperk of de aion waar we vandaag de dag nog steeds in leven. Efeze 6 vers 13 lezen we ook even. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Dus de dagen die vol kwaad zijn en de dag van het kwaad, dat gaat niet over een slechte of een kwade dag die je kunt hebben van 24 uur, maar daarmee wordt dus de periode aangeduid waarin wij vandaag de dag nog steeds leven. En wij leven in een wereld die door de vijand bezet is. Israël moest het land innemen, het land Israël, het beloofde land. Maar wie zaten in dat land? Daar zaten de reuzen, daar zaten de vijanden. De vijand, die was daar al. En de vijand, die heerst ook, zij het tijdelijk, over de wereld waarin wij leven. Ons leven, hier en nu, ja, dat speelt zich eigenlijk af op een slagveld. Want, zegt Paulus in Efeze 6 vers 12, die strijd, die hebben wij niet tegen vlees en bloed. Dat lijkt wel vaak zo. He? David zegt, bevrijd mij van de man van bedrog en kwaad. Dat was Absalom. Maar Absalom was niets meer dan het voertuig van de duivel om David dwars te zitten. Natuurlijk was het ook de hand van God. Maar toch, Wij hebben dus vijanden, zegt Paulus. Overheden, machten, wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, van deze aion. Zij zijn de heersers die geografisch heersen over de wereld. Het zijn gevallen engelenvorsten met aan het hoofd hun leider de duivel. En over de duivel, ja, zegt de Heer Jezus zelf, en dat lezen we in Johannes 8, vers 43 en 44. Johannes 8, de versen 33 en 44. Waarom begrijpt u niet wat ik zeg? Omdat u mijn woord niet kunt horen. U bent uit uw vader, de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar van het begin af en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Dus een mensenmoordenaar en een leugenaar. Hij haat de mens. En een reden voor die haat ligt ook redelijk voor de hand. Want het is de mens, maar dan wel de mens met de hoofdletter M. En want de mens, Jezus, die is degene die is gezeten aan de rechterhand van God. Het is de mens door wie en langs wie God de schepping tot volmaaktheid gaat voeren. Hij is degene die de centrale rol heeft gekregen. En niet de duivel. Die was een mensenmoordenaar van het begin af. Niet vanaf het prille begin. Hij werd niet zo gemaakt. Hij werd zo. Hij werd tot Satan. Satan is ook geen naam, dat is een titel. Net zoals God een titel is en geen naam. Hij is de duivel, de diabolos, de tegenstander. En de duivel die probeert zo lang mogelijk altijd onder de radar te blijven en ons te doen geloven dat hij eigenlijk niet echt is en dat hij niet bestaat. Maar geloof het of niet, alle wonden die je in het verleden zijn toegebracht, daar waren geen toevalstreffers, daar waren voltreffers. Daar waren voltreffers. Allemaal ontworpen, ingericht en doelgericht uitgevoerd om je zo ver mogelijk bij God en zijn woord en zijn waarheid weg te houden. Dat stadium waarin we dan zitten kunnen we eigenlijk ook wel omschrijven als het ik ben er niet stadium. Heel veel mensen zitten daarin. In het ik ben er niet stadium. Ze hebben geen idee dat we doelbewust bestookt worden vanuit een geestelijke wereld die ons niet goed gezind is. Maar goed, als God dan door zijn geest zich gaat roeren in je persoonlijk leven, en dat heb ik ook meegemaakt en u allen neem ik aan ook, dan wordt hij op een gegeven moment wel ontmaskerd. En dan zie je het. En dan herken je het. Alleen de vijandelijkheden die stoppen dan niet. Alleen er volgt een andere strategie. Waar het er voorheen om ging om je bij Christus weg te houden, daar wordt dan de focus gelegd op zorgen dat je niet voor Christus gaat leven. Anders gezegd, hij gaat over tot misleiding en intimidatie. Hij probeert je met zijn leugens die hij je influistert binnen de sfeer van het vlees te houden. Dus dat wil zeggen, hij kan niks doen aan het feit dat je tot geloof gekomen bent. Hij kan er niks aan doen dat jij in die positie gesteld bent. Maar hij zal je aanvallen op je zwakke plekken. En hij weet die zwakke plekken. En hij probeert je eigenlijk zo ver te krijgen dat je een leven leidt. Dat de dingen die je doet, dat dat constant voortkomt vanuit de wil van het vlees. Vanuit het ik. Hij probeert je ervan te weerhouden dat je dag aan dag leert wandelen in die kracht van Christus. Hij zal ook het werk van God belachelijk gaan maken. Hij zal je kleineren en hij zal vraagtekens zetten bij het woord van God. Heeft God werkelijk gezegd dat? Enzovoort, enzovoort. Maar goed, als je als gelovige daarin toch volhardt en je gaat vooruit en de vijand ziet dat, dan volgt fase 3. En dan probeert hij het op een akkoordje te gooien. Hij probeert je te compromitteren. Want onder welke omstandigheden kreeg koning David een relatie met Batsheba? Daarvoor gaan we even terug naar het Oude Testament, naar 2 Samuel 11. 2 Samuel 11, vers 1. Daar lezen we het. Het gebeurde bij het aanbreken van het nieuwe jaar, in de tijd dat de koningen ten strijde trekken, dat David, Joab en zijn manschappen met hem en heel Israël erop uitstuurden. Zij richtten de Ammonieten te gronde en belegerden Rabba. David bleef echter in Jeruzalem. David was op een bepaald moment niet langer de krijgsman die hij altijd was geweest. Maar hij zond anderen erop uit om de strijd te voeren. Verveeld en verzadigd zien we David op zijn dakterras van zijn paleis wat rondkuieren, verveeld. En dan ziet hij Batsheba. En de rest is geschiedenis. Een moment van, en als je die geschiedenis leest, dan zie je ook dat David midden op de dag op zijn bed rust. Hij kuiert wat heen en weer, verveeld, verzadigd. Zie je het? Boem. Een pijl rechtstreeks in het hart. Raak. Maar uiteindelijk, wanneer we volharden, en nogmaals, dat heeft helemaal niets te maken met onze positie, maar dat heeft wel te maken hoe mijn praktische leven eruit ziet. En als je voortgaat, ja, dan wordt er gesproken over soldaten van Christus. Wanneer Paulus bijvoorbeeld Timotheus toespreekt, dan zegt hij ergens van aanvaard het lijden en doe het werk van een evangelist. En wees een goed soldaat van Christus. En op het moment dat je een soldaat van Christus bent, dan sta je dus in de frontlinie. En dan wordt er gewoon een totale oorlog met de vijand uitgevochten. Maar je ziet dus wel, en de kans is vrij groot dat veel luisteraars dit een extreme voorstelling van zaken vinden. Maar dit is wel degelijk de realiteit die ons voor ogen geschilderd wordt. En ja, als ik dan af en toe gelovigen ook hoor zeggen van de Satan komt in het Oude Testament haast niet voor. Dus anders gezegd, alsof ze hem willen wegredeneren. Dan denk ik van, nou ja goed, Job is vrij duidelijk hoor. En lees Jesaja maar eens goed en Ezechiël 28. Dit is gewoon keiharde realiteit. En al dit soort ontwikkelingen, ook onder ons gelovigen, waarin dat eigenlijk een beetje op de achtergrond komt te staan. Ja, dat sluit precies aan bij de tijdgeest. En ook, dat is mede een strategie van de vijand om al het werk van God eigenlijk te torpederen en te verzwakken. Het gaat niet om ons, het gaat om Christus. Op het moment dat Christus in het middelpunt van mijn leven komt te staan, in het middelpunt van mijn hart en mijn denken. En natuurlijk is dat een vallen en opstaan verhaal, want ik ben ook niet uitgekristalliseerd. Er rammelt van alles aan mij. Ik strukkel ook met dingen. Maar Christus is wel degene die in het middelpunt van mijn leven staat. En komt te staan steeds meer. En dan word je je steeds meer bewust van wat er zich op de achtergrond afspeelt. En dat de dingen die in je leven gebeuren, ja, dat niet altijd, nou ja, eigenlijk nooit geen toeval is. Vandaar dat Paulus ook zegt, wees waakzaam en wandel nauwgezet. Dus met andere woorden, doe nou niet wat je altijd maar voelt en wat maar in je opkomt en wat je maar wilt en wat je maar lekker en leuk vindt. Maar denk na, wees nuchter, waakzaam en wandel nauwgezet. Waarom? Nou, de dagen zijn vol kwaad. Wij leven in een wereld waarin de boze het voor het zeggen heeft. Hij is degene die dit gebied beheerst. Je bent een sitting duck, zoals de Engelsen dat zeggen. En ja, dan is het toch goed dat je op de hoogte bent van de instructies die de Heere God ons geeft. Maar bedenk ook hoe je leven eruit zal zien. Als je je leven als een veldslag gaat bezien, dan is er ook geen ruimte meer voor verveling, verzadiging of het idee van, nou ja, ik zit mijn tijd uit en ik leun wel wat achterover en ik wacht wel. Nee, dan besef je hoe belangrijk het is om tijd met God door te brengen. En dan ga je ook beseffen dat je deel uitmaakt van iets wat zoveel groter is dan jezelf. Dan ga je beseffen dat je, ja, dat God je heeft opgenomen in zijn heilsplan. En vanuit die verbinding, ja, dan mogen we ook echt, en dan zullen we ook echt gaan ervaren, ja, dat het leven niet een probleem is wat ik constant vanuit mijn eigen kracht moet oplossen, maar dat hij mij heeft meegenomen, dat hij jou meeneemt in een avontuur, in een reis. Maar we mogen ook ontdekken dat Christus, dat God ook in Christus, hè, hij heeft ons niet alleen verlost, maar die macht van Christus, die heeft hij uitgebreid naar ons toe. Hè? En ja, dat is ook een geweldige realiteit. En als we dat niet beseffen, ja, dan kunnen we ook onze plek niet innemen. En natuurlijk worden we niet allemaal soldaten. Natuurlijk zijn we dat niet allemaal. Maar het is wel zo, ja, er is wel een strijd te voeren. En die strijd, die gaat hier en nu heel eenvoudig, in alle eenvoud, om wie dien ik? Waar ben ik met mijn hoofd? Waar ben ik met mijn hart? En dan wil ik besluiten met die versen uit, met dat vers uit Efeze 1, vers 21. Ja, daar wordt zoveel gezegd. He, maar Efeze 1, vers 21. En daar wil ik mee deze overdenking mee besluiten. Bepaalt ons wel bij de positie waarin we gesteld zijn met Christus. En dat is een positie ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam, ook de naam van de Satan dus, die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, daar staat het woordje aion, maar ook in de komende. Wij zijn nu reeds met Christus boven die machten gesteld. Dus dat betekent dat de vijand geen autoriteit heeft. Die autoriteit, dat zijn leugens. En die leugens, ja, die mogen we, moeten we naast ons neerleggen. En we mogen gaan staan in de kracht die Christus vanuit de doden deed opstaan. Die kracht die God ook wil aanwenden om, ja, om overeind te blijven in die geestelijke strijd. Tot zover. Amen.